Als iemand me vraagt waar mijn podcast eigenlijk over gaat, dan sta ik altijd een beetje te hakkelen. Ik moet echt gaan werken aan een elevator pitch. Maar het probleem is dat het over van alles kan gaan. Ik kom uiteindelijk vaak uit op de uitleg dat het over van alles kan gaan, als het maar waar is en enigszins verrassend. En, zeg ik er dan vaak achteraan, het mag best een beetje nerdy zijn. Een beetje theoretisch misschien en niet per se heel nuttige kennis. En daar is deze aflevering een goed voorbeeld van. Het is een beetje theoretisch en niet praktisch uitvoerbaar, maar tegelijkertijd ook wel fascinerend. Vind ik dan tenminste. Hier is Nooit Geweten, aflevering 127. Ik ga je nu eerst vragen je iets voor te stellen. Het is vrij hypothetisch, maar geloof me, er zijn praktische toepassingen aan het eind van de tunnel. Tunnel dus. Stel je voor, we graven een tunnel, vanaf Nederland, recht naar beneden, dwars door de aarde, helemaal naar de andere kant. Dan kom je uit in zee. Dat is niet handig, dus laten we voor het gedachte-experiment de tunnel beginnen in Madrid. We graven helemaal naar de andere kant en dan kom je uit in Nieuw-Zeeland, op het Noordereiland. Als je probeert een vlucht te boeken van Madrid naar Auckland, dan duurt de snelste verbinding die ik momenteel kan vinden ongeveer 24 uur. Met een heel krappe overstap in Doha, wat misschien momenteel sowieso niet zo'n goed idee is. Stel nou, je springt in dat gat in Madrid. Je snelheid neemt snel toe en het hangt een beetje van je houding af, maar laten we aannemen dat je een zo gestroomlijnd mogelijke vorm aanneemt. Je duikt met je hoofd naar voren in dat gat, je armen vooruit en handen gestrekt, als een schoonspringer. Dan zal je snelheid toenemen tot je ongeveer 300 km per uur gaat. Bij die snelheid is de wrijving van de lucht precies in evenwicht met de kracht waarmee de zwaartekracht aan je trekt. Bij die snelheid ben je al best snel. Na ongeveer 15 seconden vallen ben je al bijna bij die maximale snelheid. Je komt er nooit helemaal, maar laten we zeggen 15 seconden. In die tijd heb je dan ongeveer 750 meter gevallen. Dat is nog maar een heel klein stukje. Je bent dan op 0,005% van het hele eind naar Nieuw-Zeeland. En vanaf dat moment gaat het steeds langzamer. De luchtdruk neemt namelijk toe naarmate je dieper in die tunnel valt. Dikke lucht geeft meer wrijving en de aarde gaat juist steeds minder hard aan je trekken. Dat klinkt misschien een beetje raar, want je zou denken dat zwaartekracht harder trekt naarmate je dichter bij het zwaartepunt komt. Bijvoorbeeld, bovenop de Mount Everest is de zwaartekracht een klein beetje minder. Maar als je in de aarde gaat, dan zit niet meer alle massa van de aarde onder je. Steeds meer van de aarde zit boven je en trekt je dus een andere kant op. Als je precies in het midden van de aarde bent, dan voel je helemaal geen zwaartekracht meer van de aarde. De planeet trekt dan in alle richtingen een beetje, maar per saldo dus helemaal niet. Dus, de lucht wordt steeds dikker en de zwaartekracht steeds lager, dus je valsnelheid neemt af. Dit is niet goed, want we willen graag snel naar de overkant. Zelfs als we die 300 km per uur vast zouden houden, zouden we er al 42 uur over doen naar de overkant. Twee keer zo lang als met een vliegtuig buitenom. We moeten af van die lucht. Dus een nieuw gedachte-experiment. Zelfde tunnel, zelfde plek, maar nu pompen we alle lucht uit de tunnel, helemaal vacuüm. En we zorgen trouwens ook dat de wanden van de tunnel heel stevig zijn. Want anders pompen we de vloeibare kern van de aarde door de tunnel omhoog. Dat is ook niet goed. Dus, tunnel met een vuurvast, niet smeltend wandje en helemaal vacuüm getrokken. We kunnen nu niet meer zomaar in dat gat springen, want vacuüm is heel slecht voor een mens. We moeten dus een ruimtepak aan, of we zitten in een soort capsule of zo. We laten ons opnieuw vallen in de tunnel. Omdat er nu geen lucht is en dus ook geen luchtweerstand, hoeven we niet in een duikershouding en we vallen ook veel sneller. We blijven maar sneller en sneller gaan. De zwaartekracht neemt weliswaar langzaam af, maar er is geen kracht die remt, dus de snelheid blijft toenemen. Na een halve minuut vallen breken we door de snelheid van het geluid, ongeveer 1200 km per uur. Althans, er is natuurlijk geen geluid in die vacuümtunnel, de geluidssnelheid buiten. En we blijven maar versnellen en versnellen. 2000 km per uur, 10.000 km per uur, 20.000 km per uur. En we voelen ons al die tijd gewichtloos, want we zijn in volledig vrije val. Na ongeveer 21 minuten, als we het midden bereiken, gaan we 28.000 km per uur. Op die plek is helemaal geen zwaartekracht, dus die snelheid houden we een tijdje vast. Maar daarna begint de zwaartekracht weer wat toe te nemen en nu worden we erdoor afgeremd. Eerst nog weinig, maar steeds meer. Dat voel je niet. We zijn nog steeds in vrije val en we voelen ons volkomen gewichtloos. De weg van het midden naar Nieuw-Zeeland duurt precies even lang als de weg naar beneden, dus na 42 minuten komen we aan de andere oppervlakte. En onze capsule komt precies op dat moment ook tot stilstand. Alle bewegingsenergie die we hadden op onze topsnelheid in het midden van de aarde is precies opgebruikt tegen de tijd dat we weer aan de oppervlakte zijn. We hebben voor deze reis geen energie verbruikt. Het is als een halfpipe in een skatepark. Je begint boven, beneden heb je veel snelheid en precies als je snelheid opraakt, ben je weer boven. Zo'n rit van A naar B, aangedreven door alleen de zwaartekracht, heet een gravity train. Een zwaartekrachtstrein. En wat heel interessant is aan de wiskunde hierachter, is dat die tijd, die 42 minuten van Madrid naar Auckland, dat is een soort universeel getal. Het werkt ook als je een tunnel aanlegt die niet dwars door het midden van de aarde gaat. Als je bijvoorbeeld een tunnel bouwt van Amsterdam naar Madrid, dan duurt het precies even lang. Stel je een tunnel voor die in een rechte lijn door de aarde naar Madrid loopt. Op het station in Amsterdam is dat een tunnel die een helling van 14% heeft, best steil. En we rijden in een treintje dat wrijvingsloos kan rijden, misschien zo'n magneetzweeftrein. En wel weer in vacuüm. En het treintje heeft dus geen motor. Het begint te rollen omdat het op zo'n steile helling staat. En dan blijkt de wiskunde zo uit te vallen dat je nooit op die idioot hoge snelheden uitkomt, want je valt ook lang niet zo diep, maar je komt daar dan ook na precies 42 minuten aan, nu op een helling van 14% omhoog. Halverwege rij je dan met ongeveer 4000 km per uur op een diepte van 60 km onder Bordeaux door. Sterker nog, het werkt ook niet alleen op aarde. Als je een tunnel dwars door de maan heen boort en je springt er aan de ene kant in, dan kom je ook na 42 minuten aan de andere kant weer tot stilstand. Hetzelfde verhaal bij een nog veel kleiner hemellichaam, zoals een asteroïde van maar 50 km in doorsnee. Daar heb je maar heel weinig zwaartekracht, dus spring je daar in zo'n tunnel, dan val je heel langzaam. Na 10 seconden vallen ben je nog maar een meter gezakt, maar je gaat wel steeds sneller en uiteindelijk kom je na 42 minuten weer tot stilstand bij de uitgang van de tunnel. Het is een fascinerende uitkomst van de wiskunde rond zwaartekracht en het is ook al heel lang bekend. Robert Hooke en Isaac Newton correspondeerden hierover in brieven, nog voor Newton zijn hele theorie over zwaartekracht publiceerde. Aan dit idee zitten natuurlijk allerlei praktische bezwaren. Ik had het bijvoorbeeld over een wand die tegen de temperaturen van het centrum van de aarde kan. Nou, we kennen geen enkel materiaal dat ook maar in de richting komt. Een wand geheel gemaakt van diamant komt nog het dichtst in de richting. Zelfs die tunnel van Amsterdam naar Madrid komt al in de mantel van de aarde, dus voorbij de korst. De temperatuur is daar zo'n 1000 graden. En er drukt dan dus 60 kilometer aan gesteente op de tunnel. Dat wordt wel een uitdaging. Verder is het vacuümpompen van zo'n grote ruimte niet echt iets wat we kunnen. Het diepste boorgat wat we ooit hebben geboord is maar 12 kilometer diep. En dat is een gat van maar 23 centimeter breed. Oftewel, dit zijn allemaal dingen die we helemaal niet kunnen. Althans, nog niet. Maar waarom vertel ik er dan over? Ik denk omdat het raakt aan iets wat ik hoopvol vind. Energie is een schaars goed in onze wereld. En veel van de zaken waar we energie voor gebruiken zijn niet principieel energieverbruikers. Voorbeeld, een lift omhoog takelen in een hoog gebouw, dat is iets wat altijd energie zal kosten. Zelfs in theorie en zonder verliezen. Je vergroot de potentiële energie van de lift en van de mensen daarin en daar is niets aan te doen. Maar een lift naar beneden laten komen met diezelfde mensen, dat levert energie op. Precies evenveel. Dus een lift in een gebouw zou in principe bijna zonder energie moeten kunnen. Een auto die van Amsterdam naar Madrid rijdt, heeft aan het eind een heleboel energie verbruikt, maar niet aan het van A naar B brengen van de auto, maar vooral aan het opzij duwen van lucht. Onderweg had de auto een heleboel bewegingsenergie. Die moet je er wel in stoppen, maar bij het afremmen kan je die ook weer terugwinnen. Er is geen principiële reden waarom transport van mensen en goederen energie zou moeten kosten. En dat is denk ik ook de reden dat in science fiction zo gretig naar dit soort ideeën wordt gekeken. In theorie kan het. In de film Total Recall uit 2012, de nieuwe dus, niet die met Schwarzenegger, Daarin reizen arbeiders iedere dag heen en weer van Europa naar Australië om daar in de mijnen te werken, in een soort trein die The Fall heet. Hoe ze de schachtvacuüm hebben en houden, dat wordt helaas in het midden gelaten. Maar het verhaal wordt een stuk haalbaarder buiten de aarde. Op de maan bijvoorbeeld, waar bijna geen atmosfeer is, daar zou het best kunnen werken. Er zal misschien een beetje energie bij moeten, omdat de rolweerstand nooit helemaal nul te krijgen is, maar transport op die manier zou echt heel veel efficiënter kunnen zijn dan op aarde. En mochten we ooit mijnbouw gaan plegen in de asteroïdengordel, dan is het transport van apparaten en van gedolven spullen naar een andere plek op die asteroïden waarschijnlijk het meest efficiënt door ze gewoon naar beneden te laten rollen door een tunnel. En dan is er natuurlijk Hyperloop. Het heeft niet zo heel veel met een zwaartekrachtstrein te maken, maar het lijkt er net genoeg op dat het raar zou zijn om er niets over te zeggen. Elon Musk, ik denk dat ik hem niet hoef te introduceren, Elon Musk heeft al zijn hele leven de behoefte om de science fiction die hij als kind zo geweldig vond na te spelen. Sommige van die projecten zijn succesvol en hebben hem heel rijk gemaakt, maar zeker niet alles wat de man aanraakt verandert in goud. Zo probeert hij al 15 jaar de wereld enthousiast te krijgen voor Hyperloop. Een zweeftrein die zou moeten rijden in vacuümgetrokken tunnels voor verminderde luchtweerstand. Dat klinkt wel een beetje als een gravity train, maar daar houdt het ook wel op. De aandrijving van Hyperloop is niet door je naar beneden te laten vallen, maar met elektrische magneten. Maar het sluit natuurlijk wel aan bij de gedachte dat het zonde is om zoveel energie te gebruiken voor het opzij duwen van lucht. Ik geloof niet dat het heel goed gaat met het project. Er zijn op allerlei plekken op de wereld projecten en researchfaciliteiten, ook in Nederland, maar het is voorlopig allemaal erg experimenteel. De visioenen van Musk over een ondergrondse trein die met duizenden kilometers per uur de steden in de VS met elkaar zou gaan verbinden, daar zit vooralsnog weinig schot in. Inmiddels beweert Musk dat hij er vooral zo in geïnteresseerd is voor op Mars. Daar heb je bijna geen atmosfeer, dus het zou een perfect systeem zijn. En daar heeft hij natuurlijk gelijk in, maar ondertussen is er eigenlijk geen behoorlijke snelle treinverbinding tussen al die Amerikaanse steden. Dit was aflevering 127 van Nooit Geweten. Het antwoord op de fotopuzzel was de pagina Gravity Train in het Engels. Ik heb trouwens een nieuwe functie bij de fotopuzzels gemaakt. Voortaan kan de maker van de puzzel het antwoord onthullen. En dan kan je dus, nadat de aflevering al live is, zien van welke pagina's de 6 plaatjes precies afkomstig waren. Werkt alleen voor nieuwe puzzels, maar met ingang van deze kan je dus de oplossing van de puzzel nalopen. Als je wil. Nooit Geweten wordt gemaakt door mijzelf, Deun Duinstee, en is een hommage aan Wikipedia. Begin- en eindtune is gemaakt door Amir Swaap. Ken je iemand die dit een leuk verhaal zou vinden? Stuur het dan door. Over 2 weken is er weer een nieuwe aflevering. En als je vast wil weten waar die over gaat, dan kan je proberen de Wikipedia-fotopuzzel op te lossen die je kunt vinden in de show notes. Dank aan alle Wikipedianen die hebben gewerkt aan de onderliggende artikelen. En ook aan jou voor het luisteren. Tot over 2 weken.